mogen wij u allen, zover het mogelijk is, vragen te gestaan. U mag weer plaatsnemen. U allen deze middag welkom in de rouwdienst, voorafgaand aan de begrafenis van Arendtje Driessen van de Nieuwendijk. Wij geven u het woord en de leiding van deze dienst aan dominee Procé.
Laten wij zingen Psalm 42, de versen 3 en 5. O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt ge in mij ontrust? En vers 5, maar de Heere zal uitkomst geven, hij die daar zijn gunst gebiedt. Psalm 42, 3 en 5. Wij lezen uit het woord van God, Johannes 11, de versen 17 tot en met 45. Jezus dan gekomen zijnde vond dat hij, dat is Lazarus, nu 4 dagen in het graf geweest was. Bethanië nu was nabij Jeruzalem, omtrent 15 stadien vandaar. En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat zij haar vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. Zo zeide Martha dan tot Jezus: Heere, waart gij hier geweest, zo ware mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Jezus zeide tot haar: Uw broeder zal weder opstaan. Martha zeide tot hem: Ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zei tot haar: Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Ze zeiden tot hem: Ja, Heer, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zone Gods, die in de wereld komen zou. En dit gezegd hebbende ging zij heen en riep Maria, haar zuster, heimelijk, zeggende: De Meester is daar en hij roept u. Deze, als zij dat hoorde, stond haastelijk op en ging tot hem. Jezus nu was nog in het vlek niet gekomen, maar was in de plaats waar hem Martha tegemoet gekomen was. De Joden dan die met haar in huis waren en haar vertroosten, ziende Maria dat ze haastelijk opstond en uitging, volgden haar, zeggende: Ze gaat naar het graf, opdat zij aldaar wene. Maria dan, als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem: Heere, indien gij hier geweest waart, zo ware mijn broeder niet gestorven. Jezus dan, als hij haar zag wenen, en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf. En zeiden: Waar hebt gij hem gelegd? Ze zeiden tot hem: Heere, kom en zie het. Jezus weende. De Joden dan zeiden: Ziet hoe lief hij hem had. En sommigen uit hen zeiden: Kom hij, die de ogen van de blinde geopend heeft, niet maken dat ook deze niet gestorven waren? Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde, kwam tot het graf. En het was een spelonk. En een steen was daarop gelegd. Jezus zeide: Neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tot hem: Heere, hij riekt nu al. Want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. Jezus zei tot haar: Heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zeide: Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar om de schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem: Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. En Jezus zei tot hen, ontbind hem en laat hem heen gaan. Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Laten wij samen bidden. Heere, het is door uw leiding dat wij hier bij elkaar zijn op deze samenkomst. Wij zijn hier met verdriet en met weemoed in ons hart samengekomen met de familie Driessen. Een geliefde moeder en grootmoeder en overgrootmoeder is heen gegaan. Heere, wij danken u voor alles wat zij mocht betekenen voor haar geliefden. Ze mocht ook heel oud worden. En ze heeft in haar lange leven een betrekkelijke goede gezondheid gehad. Heere, u bent goed voor haar geweest. En ze mocht zondags ook vooral de laatste jaren meeluisteren met de kerktelefoon. En daarvoor kwam zij getrouw op, onder de prediking van uw woord. Heere, wilt u deze familie vertroosten? We hebben gelezen hoe u, Heere Jezus, weende. Hoe u bewogen was, wanneer u het leed van de mensen zag. En alles wat de dood en de zonde teweeggebracht heeft. Dat de zusters van Lazarus weenden en ook de Joden die met haar meegingen, weenden ook. En Heere, u hebt uw heerlijke macht getoond in het opwekken van Lazarus. En dat was een teken. Dit betekent niet dat u gekomen bent om alle doden nu op te wekken. U hebt het enkele keren gedaan, als een teken, dat u gezonden bent in deze wereld, om de zonde en de dood teniet te doen. Omdat u gekomen bent om de dood te overwinnen en om de zonde weg te doen en de zonde te verzoenen. En Heere, wanneer wij daarover willen mediteren, bidden wij u om kracht. Dat we mogen luisteren naar uw woord. Wilt u genade geven dat we in ons hart ook buigen voor uw woord. Sterk uw dienaar in het spreken. En laat het mogen zijn, Heere, tot eer van uw naam. Dat u centraal staat in deze rouwdienst. We bidden u om vertroosting voor deze familie. In het bijzonder de 5 zonen. Die alle met hun eigen gedachten hier in de kerk zijn. Gedachten aan vroeger. Gedachten aan hun geliefde moeder. Heere, wilt u hen vertroosten? Ze zullen het allemaal op hun eigen manier verwerken. Mogen wij u in het bijzonder bidden voor Rinus? Heere, versterk hem met uw genade. Wees u hem nabij. Heere, gedenk allen die meeluisteren. En wil ons een gezegende dienst geven om Jezus wil. Amen. Geliefde familie Driessen, kinderen, kleinkinderen. En er zijn ook achterkleinkinderen, belangstellenden, verdere familie, gemeente. We zijn hier bijeen. In de rouwdienst van Aad Driessen van de Nieuwe Dijk. Afgelopen maandag, 6 november, is zij overleden. Enkele weken geleden daarvoor viel zij in haar woning en daarbij brak zij haar heup. Ze werd opgenomen in het ziekenhuis te Dirksland. Daar vond een operatie plaats en die op zich goed geslaagd was. Na enkele dagen kon ze overgebracht worden naar Nieuw-Rijsenburg voor verdere revalidatie. En het leek aanvankelijk wel goed te gaan. En ze sprak met mij over mogelijk heen gaan, teruggaan naar haar woning, omdat het zo goed leek te gaan. Maar uiteindelijk begon haar lichaam het toch op te geven. Bleek toch dat dit alles te veel krachten van haar lichaam gevergd had. Ze kon geen voedsel meer tot zich nemen. Het was geen behandeling meer mogelijk. En ze verzwakte al meer de laatste dagen ook in coma. En afgelopen maandag is zij overleden. En zo is zuster Driessen, Aad Driessen, heen gegaan. Op de leeftijd van 95 jaar. Ze is haar leven lang lid geweest van onze gemeente. De laatste jaren aan huis gebonden. Eerst aan de Emmalaan, waar ze jaren gewoond heeft. Elke zondagmorgen zat ze klaar om mee te luisteren. En ik weet nog hoe ze zwaaide uit het raam. Als kerkgangers voor haar deur langsliepen. Geregeld kwam ook Rinus uit Capelle bij haar een weekend logeren. Maar alles werd toch te veel voor haar. Haar woning. En toen kon ze naar het binnenpad hier in Middelharnis een oudere woning betrekken. Ik begreep van de familie dat gedurende haar leven moeder zeer belangstellend altijd was. Belangstellend voor de kinderen, ook de klein- en de achterkleinkinderen. Meelevend, zorgzaam. En dat was altijd fijn, haar belangstelling. En persoonlijk had ik ook contact met haar, ik bezocht haar. Ze was gesloten, wat geestelijk leven betreft. En ze had ook weinig vrijmoedigheid om te spreken over haar verhouding tot de Heere Jezus Christus. En nu zijn wij hier bijeen in deze rouwdienst en dan is het toch zo belangrijk dat het woord van God centraal staat. Wat hebben we anders te zeggen? We zijn hier niet bijeen om het leven van een overledene weer te geven en daarna weer weg te gaan. Daar ligt uiteindelijk geen boodschap in. Want ook moeder is hier niet meer. Moeder is heen gegaan. We hoeven niet over moeder te spreken. Nee, wij mogen over iets anders spreken. Wat oneindig veel belangrijker is. En dat is over hem die van de Vader gezonden is geweest in deze wereld. Die al beloofd was in het paradijs. En steeds door heel het Oude Testament beloofd werd aan Mozes. Daarvoor aan Abraham, Isaac en Jacob. En aan de profeten en aan de koningen. Tot aan Zacharias toe die zingt. Dat God is gedachte geweest aan zijn verbond gesloten met de vaderen. Want nu zou de Messias komen. En hij kwam en niemand lette erop. Want hij kwam niet met uiterlijke macht en praal. Hij kwam niet met uiterlijk aanzien. Gedurende zijn leven was hij arm. Hij had niet eens een steen om zijn hoofd op te leggen. Hij trok rond om te preken. Hij leefde zo'n 33 jaar hier op aarde. Hij kwam tot het zijne, zijn volk Israël, maar de zijnen hebben hem uitgeworpen. Ze wilden hem niet, waarom niet? Omdat er geen aanzien aan was. Geen uiterlijke eer en glorie. Maar daar kijkt de mens naar. Naar de grootheid van deze wereld. En naar uiterlijke macht. Maar de Heer Jezus had geen gedaante, nog heerlijkheid, dat wij hem zouden begeerd hebben. En toch was hij de machtigste die ooit op aarde gewandeld heeft. Hij genaste zieken, hij reinigde de melaatsen. Hij opende de blinden ogen en de mensen stonden versteld. Ze zeiden, nog nooit is dit gebeurd. En heel veel scharen gingen achter hem aan om te zien wat hij zou doen. En zijn prediking was met macht. Hij sprak niet zoals de fariseeën, regel op regel op regel. Hij sprak tot het hart. Liefde straalde van hem uit. Kinderen werden tot hem getrokken. Hij kon zo een kind in het midden van de discipelen plaatsen. En dat kind liet dat geworden. Want kinderen voelden zich op hun gemak bij hem. Omdat de liefde in hem was. En tegelijkertijd had hij zo'n macht dat hij de doden kon opwekken. En waarom deed de Heer dat allemaal? Er waren tekenen. Tekenen van zijn macht. Dezelfde macht waarmee ik een dode opwek. Dezelfde macht waarmee ik een melaatse reinig. En iemand die blind is weer het gezicht geef. Diezelfde macht gebruik ik om mensen te vernieuwen. Om mensen een nieuw leven te geven. Om mensen zalig te maken. En daarvoor moest de Heere Jezus lijden en sterven. Waarom moest hij lijden en sterven? Waarom moest hij aan een kruis genageld worden? Omdat God dit eiste. En waarom eiste God dat? Het was de straf. Waarop? Op de zonde van de mens. Maar de Heer Jezus had nooit zonde gedaan. Waarom moest hij dan aan het kruis genageld worden? Nou, eigenlijk moesten wij allemaal sterven. En moesten wij de gevolgen van onze zonden dragen. Tot in alle eeuwigheid toe. En die gevolgen zijn zo krachtig, zo sterk. Daar komt de mens nooit bovenuit. Hij verzinkt voor eeuwig weg. Er is maar één die die straf kon dragen en er weer uit de voorschijn komen. Dat was Jezus Christus. Waarom? Omdat hij mens was en God tegelijkertijd. Zijn godheid ondersteunde zijn mensheid. En de straf die op ons lag, werd op hem gelegd. Hij is de plaatsvervanger. Christus in de plaats van zijn volk. Zoals die man in de oorlog stonden 10 op een rij. En elke 10e zou doodgeschoten worden. En er was een jongen van 12 jaar die begon te tellen. Hij wist, ik ben de 10e. En naast hem stond een man. Een oudere man die stapte opzij en duwde die jongen naast zich. Plaatsvervanger. Zo is Christus gekomen in deze wereld. En de Heer Jezus heeft het daarom ook verkondigd. Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. Wie kan nou zoiets zeggen? Welk mens heeft zoiets durven beweren? Ik ben het leven. Ik ben de opstanding. Die in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. Wie heeft dat beweerd? Mohammed? Boeddha? Niemand. Geen mens. Geen valse profeet. Alleen Jezus Christus. Hij heeft dat gezegd. En hoe weten wij dat hij dat gezegd heeft? Omdat er oren en ooggetuigen waren. Er waren een hele schare mensen om hem heen. En het is opgetekend, opgeschreven. En wat de Heer Jezus zei, dat klopt met het Oude Testament. Zo werd hij aangekondigd. Daar werden ook al doden opgewekt. En het klopt met wat daarna de apostelen gedaan hebben. En het klopt met de beleving van een kind van God. Als Gods Heilige Geest in het hart komt. Zie, zegt Paulus in 2 Korinthe 5 vers 17. Het nieuwe is gekomen. Het oude is voorbij gegaan. Dan staat de mens werkelijk op in een nieuw leven met Christus. Dat is een beleefde zaak. Waarom laten die mensen zich doden door Boko Haram? Omdat zij weten, hij is de opstanding en het leven. Ze voelen het, ze weten het in hun hart en ziel. En de Heere Jezus bewijst dat hij de opstanding en het leven is, doordat hij zelf uit de doden is opgestaan. Hij is gekruisigd. Waarom is hij gekruisigd? Hij deed toch zulke mooie dingen onder het volk. Nooit heeft iemand zoiets gedaan. Prachtig. De mensen vonden het prachtig. Precies. En toen begon de Heere Jezus te preken. En de Heer Jezus begon te zeggen dat zij zondaren waren. En de Heer Jezus begon tot hen te zeggen dat zij zichzelf moesten verloochenen en achter hem moesten komen en hem moesten volgen en op hun knieën voor de Heere God terechtkomen en hun leven verliezen aan hem. En toen waren ze niet meer thuis. Dat wilden ze niet. De een zei, ja, ik heb een vrouw getrouwd. En de ander zei, ik heb een akker gekocht. En de ander zei, ik heb een juk ossen gekocht, die moet ik uitproberen. En de ander had geen tijd. En de ander zei, nou later. Want ze voelden het allemaal aan, het kost de mens zichzelf. En dat wil de mens niet. Want ik wil baas blijven in mijn eigen leven, zo denk jij nou ook. Ik zal het zelf wel uitzoeken. Niemand vertelt mij wat. En dat voelden die mensen aan. Dat wisten ze en daarom wilden ze hem niet. En uiteindelijk was er ook geen pracht en praal. En ze hadden gedacht dat hij de Romeinen zou verjagen. En is dat nou een koning? Toen hebben ze uitgeroepen, weg met hem. Kruisig hem. Maar God had het allemaal zo bestuurd. Want hij moest het lam God zijn. Hij moest sterven. Voor de zonde van zijn volk en zijn dood werd door God de Vader aangenomen als een betaling voor de zonde van zijn volk. En toen op de derde dag stond hij op uit de doden. Dat moest gebeuren, waarom? Waarom moest dat gebeuren? Om te bewijzen dat hij de zonde had overwonnen en betaald. Want waar komt de dood vandaan? Dat komt door de zonde. De Bijbel zegt het, het loon op de zonde is de dood. Maar nu is iemand die is teruggekomen uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. En dat kan alleen maar wanneer hij de zonde overwonnen had. De kracht van de zonde heeft hij geknakt. En hij heeft de losprijs betaald, de prijs aan God betaald. Waardoor mensen ontslagen kunnen worden van de zonde en de schuld. En dat ze het eeuwige leven bij hem kunnen verkrijgen. En als bewijs dat hij de opstanding en het leven is, is hij zelf opgestaan uit de doden. En de discipelen hebben het gezien. Eerst geloofden ze het niet. Ze wilden het ook niet geloven. Dat kan helemaal niet. En toen vrouwen uit het graf kwamen, nadat engelen tot die vrouwen gezegd hadden, hij is hier niet, hij is opgestaan, gingen die vrouwen naar de discipelen toe. En de discipelen zeiden, hebben ze zelf opgetekend in hun evangeliën, vrouwenklets. Ze geloofden het niet. Totdat de Heer Jezus zichzelf aan hen openbaarde. En dat de Heer Jezus macht heeft over de dood, dat zien we ook in dit gedeelte. De opwekking van Lazarus uit de dood. Lazarus lag al 4 dagen in het graf. In dat hete klimaat betekende dat het lichaam al begon te ontbinden. Kleur veranderde. Het lichaam viel in en het was vreselijk om aan te zien. De mensen zagen dat ook niet aan. Zijn lichaam was ingewikkeld in doeken, werd in een grot gelegd, steen erop en niemand kwam daar. Toen hij ziek werd, toen had Maria en Martha hem al laten roepen. Maar de Heer Jezus bleef expres daar nog een paar dagen waar hij was. En toen kwam hij en toen hij kwam was het al te laat. Toen was inmiddels Lazarus al 4 dagen geleden gestorven en al 4 dagen in het graf. En Maria en Martha zeiden, u bent te laat gekomen. En toen vroeg de Heer Jezus waar ze Lazarus begraven hadden. Hij liet de steen wegrollen. En toen riep hij met een grote stem, Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit. Gebonden aan handen en voeten met grafdoeken en zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. En Jezus zeide tot hen, ontbind hem en laat hem heen gaan. En de mensen stonden genageld aan de grond. En toen lezen velen geloofden in hem. En de fariseeën waren toen zo boos. Dat ze besloten hebben niet alleen Jezus te doden, maar ze besloten ook om Lazarus te doden. De schrift vertelt ons niet of dat laatste gelukt is. Want ze konden er niet uitstaan. Omdat de Heer Jezus hen steeds verweet hun schijnheiligheid. Ze konden zijn waarheid niet verdragen. Maar Lazarus stond op uit de dood. En de mensen geloofden dat inderdaad het waar is wat hij zei. Ik ben de opstanding en het leven. En nu staan wij hier rondom een doodskist. En wij kijken elkaar aan en wij zeggen, nou, de dood heeft het laatste woord. Wie doet iets tegen de dood? Maar de dood heeft niet het laatste woord. Nee, Jezus Christus heeft het laatste woord. Omdat hij opgestaan is uit de doden. Omdat hij de dood heeft overwonnen. En straks gaan ook al de graven open. Straks komt de Heer Jezus terug om te oordelen de levenden en de doden. En dan zal de zee de doden weergeven die in haar waren. En er zullen alle graven opstaan. De doden daarin zullen weer tevoorschijn komen. En dan zal de Heer oordelen levenden en de doden. En nu zijn wij allemaal sterfelijke mensen. Wij worden straks ook geconfronteerd met onze dood. En de Bijbel zegt dat sterven betekent God ontmoeten. En de Bijbel zegt, het is gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Het oordeel. Dan moet ik verantwoording afleggen van mijn leven. En wie kan dat? U denkt misschien wel dat u dat kunt, maar dat kunt u niet en dat kan ik ook niet. Want God eist van ons dat wij hem lief hebben met heel ons hart, heel ons verstand, met al onze krachten, met heel onze ziel. En dat doen wij niet. Daar komen wij schromelijk in tekort. En daarom staan wij schuldig. God eist dat we hem volkomen lief hebben. Daar heeft God recht op. Want God is goed. En dat doen wij niet. We kunnen naar de kerk gaan. Maar dat betekent niet dat wij de Heere God lief hebben. Met heel ons hart, heel ons verstand en heel onze krachten. Nee. Wij staan schuldig voor God. Wij zijn onrechtvaardig in onszelf. En als u nou niet naar de kerk gaat en u hebt iedereen het zijne gegeven, u hebt oprecht geleefd en u bent een moreel, oprecht persoon. U hebt ook niet God lief gehad met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. Niemand doet dat. En daarom staan wij allemaal schuldig voor God. En dat is feitelijk het grootste probleem in ons leven. En daar denken we nou nooit aan. Wij zijn zondaar voor God. Wij doen kwaad. Met onze gedachten overtreden wij Gods wet. Verkeerde gedachten over mensen. Verkeerde woorden over mensen. Nooit iets van iemand gestolen, maar wel zijn goede naam gestolen. Nooit iets van een baas gestolen, maar wel zijn tijd gestolen. We staan allemaal schuldig. En dat geldt voor alle mensen. En daarom hebben wij een zaligmaker nodig. En een zaligmaker is iemand die redt uit de grootste nood en schenkt de rijkste heerlijkheid. En dat doet de Heere Jezus. Want hoe komen wij nou van onze zonden af? Hoe komen we van onze schuld af? Hoe kunnen wij straks God in het sterven ontmoeten? Door neer te vallen voor de Heer Jezus Christus. Door voor hem te belijden dat u niet voor hem kunt bestaan. Dat u in alles tekort schiet. Dat u van uzelf een afgod gemaakt hebt. Dat we zelf gericht zijn. Op onze eigen eer gericht zijn. Op onze eigen naam gericht zijn. En we gaven niets om de naam van God en om de eer van God. En dat we dat belijden voor hem. En zeggen dat wij de Heere Jezus nodig hebben in ons leven. Dat hij onze schuld bedekt. Dan weet u wat God van ons eist, dat wij hem volledig lief hebben en dat we ook onze zonden die we gedaan hebben betalen. Daar moet betaling voor gebeuren. Die moeten verzoend worden. En daarom kwam de Heere Jezus. Hij leefde 33 jaar op aarde. Waarom zo lang? Omdat hij het mensenleven heeft overgedaan. En hij heeft God volkomen lief gehad. En toen heeft hij uiteindelijk ook nog de schuld en de straf op de zonde betaald. En alles wat de Heer Jezus gedaan heeft, dat wordt nou toegerekend aan een mens. Uit genade, gratis, voor niets. U hoeft er niet voor te werken, u kunt er niet voor werken, u mag er niet voor werken. Geloof. En wat is dat? Neervallen voor de Heere, zeggen ik heb gezondigd. Zoals de verloren zoon zijn vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En Christus smeken om in uw leven te komen. dan wordt al zijn gehoorzaamheid u toegerekend. En dan wordt de betaling voor de zonde die hij verricht heeft u toegerekend. Dan hebt u alles gedaan wat God van u eist in zijn wet. Dan hebt u God altijd lief gehad met heel uw hart, ziel, kracht en verstand. Maar dat hebt u niet gedaan, dat heeft hij gedaan voor u. En als de Heer naar uw schuld kijkt, het is nul, niets verschuldigd meer. Hoe kan dat? Omdat Christus betaald heeft. En dan gaat uw leven door hem. Ik ben de opstanding en het leven. U gaat leven voor hem, in gemeenschap met hem. U gaat uw leven loslaten. Er komt overgave aan hem. Dat is het geloof, overgave aan de Heere Jezus Christus. En dan is het zelfverloochening. Dan wilt u niet meer voor uzelf leven, maar dan krijgt hij alles in uw leven voor het zeggen. Wat wilt u dat ik doen zal, Heere? Dan krijg ik uw woord lief, dan krijg ik u lief, dan krijg ik de kerk lief. En dan wil ik daar zijn waar uw woord verkondigd wordt. Ik leef in gemeenschap met u, ik sta zelf op, nu al in een nieuw leven. Ik ervaar dat hij het leven en de opstanding is. En zo komt er vrede, zo komt er rust voor de ziel. En zo komt er ook liefde voor deze goede God. En daarom in deze rouwdienst willen wij letten op het leven wat ligt in de Heere Jezus Christus. En die in de Zoon gelooft, die zal niet sterven in der eeuwigheid. Die zal niet sterven in der eeuwigheid. Hoe kan dat? Hoe kan dat? We gaan toch allemaal sterven? Dat klopt. Lichamelijk sterven. Maar voor Gods kinderen is het sterven niet sterven. Het is een doorgang naar het eeuwige leven. Bij de Heere die in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven en zal blijven leven, dwars door de dood heen. En daarom zegt de Heere Jezus hier dat een ieder die in hem gelooft, niet zal sterven in der eeuwigheid. En daarom zegt de Heere Jezus ook dat die in mij gelooft, zal leven, al waar hij ook gestorven. Dat leven gaat door. Dwars door de dood heen. Maar als wij buiten Christus leven en niet die overgave kennen aan hem en zonder hem door het leven gaan, wat dan? Dan zijn we in onze zonden. En dan komen wij wel in het oordeel, omdat we niet hebben willen luisteren. Want we willen liever vasthouden aan onszelf. Dan zijn we net als de Joden uit de tijd van de Heere Jezus. Dan zeggen we eigenlijk weg met hem. En als een mens dan sterft hij in zijn zonden. Hij heeft toch geen betaling. En dan moet hij zelf dragen, de schuld. En dat kan hij niet. Dat betekent eeuwig omkomen. Het kan niet anders. Het is of eeuwig leven, of eeuwige dood. Maar nu is er eeuwig leven, wat ons verkondigd wordt in de Heere Jezus Christus. Hij is de opstanding en het leven. En die tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen. Hij hoort het roepen van een zondaar om genade. Laten we hem zoeken en laten we zo het leven ontvangen in hem. Amen. Zullen wij samen bidden? Heer, aan het einde van deze rouwdienst naderen wij voor u, om u te danken dat u de opstanding en het leven bent. En dat u dat bewezen hebt doordat u opgestaan bent uit de dood. En daarmee wordt alles anders. Daarmee bent u de zaligmaker geworden. Daarmee bewijst u het, dat u alleen het eeuwige leven schenkt. Dat u alleen ons onze zonden kan wegnemen. Heere, geef dat wij toch naar u luisteren. Geef dat we toch niet voor eigen rekening voortleven. Maar geef dat wij uw grote liefde zien, dat u al zo lief gehad hebt deze wereld, dat u uw zoon hebt gegeven, uw enige geboren zoon. Opdat een ieder die in u gelooft niet zou sterven, maar eeuwig leven zou hebben. Heere God, wilt u deze woorden doen indringen in onze harten en breng ons tot die hartelijke overgave aan u. Ja, zo had Aad Driessen, moeder en oma, het graag gewild. Heere, gedenk ons. Vertroost deze familie. En sterk ons als we zo meteen naar de begraafplaats gaan. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte de drie versen uit Psalm 23.
Er zal nu vanaf deze plaats een dankwoord worden gesproken door Wemco.
Lieve familie, vrienden en andere aanwezigen. Als we het over moeder haar begrafenis hadden, was ze er altijd heel duidelijk over. Hetzelfde als mijn pa, maar geen toespraken. Uiteraard respecteren we dit en beperken we ons tot dit dankwoord. Namens mijn broers en schoonzussen bedank ik iedereen hier aanwezig voor de steun bij de begrafenis. Met name willen we de volgende personen bedanken. Dominee Prosé voor het leiden van deze dienst. Het personeel van de Open Hof. Begrafenisverzorging J. van der Slik en zijn medewerkers. Personeel van Nieuw-Rijzenburg. Personeel ziekenhuis Dirksland. Personeel van de toevlucht voor het begeleiden van Rinus. En het personeel van buurtzorg. Ook alle andere niet genoemde mensen die onze moeder de laatste jaren en tijdens haar ziek zijn hebben ondersteund, hartelijk dank.
Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, verdere familie, vrienden, dominee Prosé en kerkenraad, dan is nu de tijd aangebroken voor het vertrek naar de begraafplaats Vrederust te Middelharnis. Mogen wij u vragen nadat de overledene mevrouw Driessen van de Nieuwendijk door haar zonen zal zijn uitgedragen, u zich op de zodanig genoemde volgorde op te stellen. Het is de bedoeling met eigen vervoer aan te sluiten, dus we gaan per auto naar de begraafplaats. De woorden die op de begraafplaats gesproken worden, die kunnen hier in de kerk en thuis mee worden beluisterd. Wij vragen nu de zonen Laus, André, Jaap en Wemco allereerst hier vooraan plaats te nemen. U allen, zover het mogelijk is, wederom te gestaan en te wachten tot naderende mededelingen. U mag nog een plaats nemen. Dan de volgorde naar de begraafplaats. Allereerst de kinderen, de klein- en achterkleinkinderen. Gaat u gang. Dominee Procé en Kerkenraad. Familie van den Nieuwendijk en daarna de familie Driessen, eventueel. Gelieve ook alle andere aanwezigen indien het mogelijk is met eigen vervoer aan te sluiten. Gaat uw gang. Familie, vrienden, verder aanwezigen, dominee Procé en kerkenraad. Het lichaam van Arendtje Driessen van de Nieuwendijk zal nu aan de schoot der aarde worden toebetrouwd. Mogen wij nu wederom het woord geven aan dominee Procé.
Geliefde familie, hier staan wij rondom het graf van uw geliefde moeder, grootmoeder en overgrootmoeder. Ze heeft een leeftijd mogen bereiken van 95 jaar. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Wij weten niet hoe oud wij zullen worden. Ik hoorde deze week dat Aad Driessen een zus had, die maar 38 jaar geworden is. Ik meen dat zij Didi genoemd werd. De ene zus 38 en de andere zus 95. Wij weten niet wanneer het voor ons zal zijn. Maar wat nodig is, is dat wij een herder hebben. Want als een herder zorgt voor de schapen, dan zorgt hij volkomen. En de goede herder stelt zelfs zijn leven voor de schapen. En dat heeft nu de Heere Jezus gedaan. Hij heeft zijn leven gesteld voor de schapen. De familie heeft boven de rouwkaart gezegd: de Heere is mijn herder. En wat is dat ook gepast, dat wij ook zouden leven vanuit dat geloof dat die God ook onze herder zal zijn. We lezen daartoe in Psalm 23, dat al ging ik in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Wat een zegen, wanneer die God onze herder is. En dit graf en dit sterven roept ons op, dat wij deze God tot onze herder mogen kennen, dat wij een schaap van zijn kudde zouden zijn. En wat doet een schaap? Luistert naar zijn herder. Laat zich leiden door de herder. En wat doet die herder? Hij geeft overvloed en leven. En dat is wat de Heere Jezus Christus doet. Voor allen die hem kennen. En zo predikt dit sterven voor ons de noodzaak om het leven te vinden in hem, Jezus Christus. Die niet alleen gezegd heeft: ik ben de opstanding en het leven, maar ook: ik ben de goede herder. Wij willen ook hier aan het graf belijdenis doen van ons geloof. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij bidden. Ook nu, Heere, rondom dit graf willen wij uw heilige naam aanroepen. Wij bidden u of u met uw heilige geest dit gebeuren, dit sterven en deze begrafenis wilt heiligen aan ons hart. Dat wij het ook mogen beseffen dat wij die goede herder nodig hebben. Die het bewijst dat hij de opstanding en het leven is, doordat hij opgestaan is uit de doden. Heere, doe ons buigen voor u. O, daar is hemels geweld voor nodig in ons hart. Want van nature leven we verhard verder en willen we niet buigen. Wie we ook zijn, Heere, wil bemoeienis met een ieder van ons hebben, vertroost in het bijzonder deze familie, deze kinderen. Heere, gedenk hen allen. Gedenk Rinus in uw ontferming, omdat u toch ook zijn herder wilt zijn. Heere, zie hem aan in genade en gedenken ieder van ons in uw gunst om Jezus wil. Amen.
Mogen wij vanaf deze plaats onze medewerkers en de medewerker van de begraafplaats en onze medewerker Robert Jan Bakker dankzeggen voor de medewerking deze middag verleend. Familie, vrienden, verder aanwezigen, dan is hiermee een einde gekomen aan deze begrafenisplechtigheid al hier. Mogen wij u wederom verzoeken ons te volgen, mee te gaan naar de zaal De Open Hof, waar allereerst ouderling Kiviet de plechtigheid hoopt af te sluiten met een woord van schriftlezing en gebed. Daarna zal u allereerst koffie, thee of wat anders worden aangeboden en daarna is er gelegenheid. En u dat nog niet heeft gedaan, de familie alsnog met het verlies te condoleren of kunnen u van de familie afscheid nemen. Het is nu de bedoeling dat de kinderen, de klein- en achterkleinkinderen, als laatst bij het geopende graf van hun geliefde moeder en oma afscheid nemen. Mogen we nu de overige aanwezigen vragen ons te volgen. Er is nog een keer gelegenheid en u dat wilt hier langs het geopende graf te gaan. Mogen wij nu het woord geven aan ouderling Kiviet.
Aan het eind van deze droevige plechtigheid mogen we nog eenmaal lezen uit het woord van de Heere. Ik wil dat graag eerst doen door een deel van Psalm 103 te lezen en daarna nog een stukje uit het Nieuwe Testament. Een psalm van David. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheid. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid. Geweldig over hem die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk een vader zich ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over hen die hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn, dat we stof zijn. De dagen van de mensen zijn als gras, als een bloem op het veld. Zo bloeit hij. Als de wind erover is gegaan, dan is hij niet meer. Maar de goede tierenheid van de Heere is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degene die hem vrezen en zijn gerechtigheid aan kindskinderen. Dan lees ik nog een klein stukje uit het laatste Bijbelboek, het boek van de openbaring van Jezus Christus aan Johannes, hoofdstuk 21. Ik zag een nieuwe hemel en ik zag een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man is versierd. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: zie, de tabernakel van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal hun God zijn en bij hen zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog verdriet, nog moeite. Want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, Johannes, schrijf dit op, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En nog één tekst uit eigenlijk het slot van de Bijbel, waar dan nog een laatste appel klinkt. En die dorst heeft, die komen. En die wil, die nemen het water des levens om niet. We zullen nog de Heere bidden en danken. Trouwe en barmhartige God in de hemel. Ja, we mogen u ook danken. We mogen u ervoor danken dat u uw heerlijke woord gegeven hebt. Dat woord dat met name op dagen als deze, die zo moeilijk kunnen zijn, toch zo troostrijk kan zijn. Want Heere, dan is inderdaad niet het laatste woord aan de dood. Maar dan is, zo hebben we het gehoord, het laatste woord aan Jezus Christus. Hij die terugkomt. En hij die hen tot zich roepen zal, die in zijn naam hebben geloofd. Zo heeft u dat ons vandaag weer, Heere, dringend aangeraden om dat toch vooral te doen. Om ons leven te bezien in het licht van wat dat leven waard is en hoe vergankelijk het is. En dat er ook aan ons leven straks, en wanneer zal het zijn, een einde komt. Heere, laten we dan allen ook geborgen zijn in het bloed van hem die zijn leven gaf als prijs voor de zonden van al zijn kinderen. Heere, na deze dag is voor de kinderen van onze zuster Driesje alles toch anders. En is er het ouderlijk huis, althans aan de kant van de familie Driesje, toch niet meer. Wij bidden, Heere, of u met kinderen en kleinkinderen wilt meegaan. Met Rinus, met Laus en Thea, met Jaap en Frauke, met André en Jacqueline, met Wimco en Danja, met alle kleinkinderen, met achterkleinkinderen. Of, Heer, uw naam op deze dag zo'n indruk heeft gemaakt dat we er niet meer los van komen, maar dat we ons aan hem, Jezus Christus, zullen overgeven. Troost, Heere, waar verdriet is. En steunt u waar moeite is en zorg, ook voor de toekomst. Nogmaals vragen we voor Rinus ook, Heere. Hij heeft het gezegd dat u zijn herder bent. En dat hij geen kwaad hoeft te vrezen. Maak het waar, Heere, ook in zijn leven. Zo willen we ons gebed ook besluiten met het volmaakte gebed. Dat uw Zoon, de Heer Jezus, ons op de lippen heeft gelegd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden in de hemel en ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
U zal nu allen eerst koffie, thee of wat anders worden aangeboden en daarna is de gelegenheid. En u dat nog niet heeft gedaan, de familie alsnog met het verlies te condoleren of kunnen we van de familie afscheid nemen.